Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 9, en ik lees u daar nog uit voor het 17e vers. Handelingen 9, vers 17, daar spreekt het woord van de Heer aldus: en Ananias ging heen en kwam in het huis, en de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op: hij brengt alles mee. De vorige keer, geliefde gemeente, zijn wij gekomen zo tot met vers 9, waar wij iets hebben gehoord van wat de apostel wedervaren is. Hij was nog geen apostel, een vervolger van de gemeente. Maar we hebben gehoord: de levende maakt van vijanden vrienden. En ik heb ook enkele dingen genoemd welke kant wij met deze geschiedenis niet uit moeten gaan, maar hoe wij in alle eenvoudigheid behoren acht te slaan op hetgeen er geschreven staat en daarbij niet met onze inlegkunde zo'n geschiedenis, zo'n gebeurtenis te veel kleuren. De geschiedenis heeft al kleur genoeg en is al geestelijk genoeg. Ik herhaal dat nu verder niet meer, maar wij gaan verder met vers 10. Daar staat dat er een zeker discipel te Damascus was, met name Ananias. Saulus, die is terechtgekomen op zijn logeeradres bij die Judas in de straat genaamd de Rechter. Maar wij moeten niet denken dat de Heere dat mensenkind vergeet of alleen laat. De Heere is zo groot en zo goed. Wij kunnen dat van tevoren meestal niet bekijken. En wij zijn vaak zo kleingelovig dat we er ook niet op durven rekenen. Maar het is toch echt waar dat de Heere ook de uitkomst geeft. En dan kun je zeggen: ja, maar dat blijkt niet altijd zo duidelijk in dit leven. Hoe donker kan de weg zijn? Maar toch, dan nog, is er die verborgen, ondersteunende kracht van de Heilige Geest. Je hebt de lijdzaamheid van Job gehoord en het einde van de Heere gezien. En dat is en blijft waar. Ook al zou de weg via die ashoop regelrecht uitmonden in de hemel en hier op aarde in de dood, al zou het er niet bij zijn dat de Heeren hem alles in nog rijkere mate teruggaf, dan nog is het einde des Heren zeker. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Maar dit is zo treffend, dat de Heere, dat hij ook alles en alles doet en meebrengt. En dat geeft ook zo'n vertroosting. Want bij mensen is nog trouw, nog waarheid meer, zei de psalmdichter in zijn haasten. En dat is ergens ook zo. Trouw en waarheid zijn twee pijlers van Gods eeuwig trouwverbond. Maar het zijn nou niet directe pijlers van ons bestaan. Maar dat die trouwe Heer daar nou zo ver boven staat, dat Hij op alle fronten werkzaam is. Want opeens worden wij verplaatst bij die Ananias. Na die 3 dagen. En Paulus, of Saulus, hij wist er al van. De Heere had hem in het gezicht al laten zien dat die man tot hem kwam. Ook alweer een teken dat de Heere de zaak in evenwicht houdt. Want, dat hebben wij gehoord, het is wel een crisis geweest. Het is wel een ontdekking geweest die alle fundamenten van het leven van Paulus omver hebben geworpen. Heel zijn kijk, heel zijn visie, al zijn schriftverstaan is radicaal van de baan. En dat moet, hebben wij ook wel gehoord, een ontzettende ontdekking geweest zijn. Die een mens eigenlijk niet verwerken kan. Een mens kan dat niet verwerken. En omdat de Heere dat weet, heeft hij aan Saulus als een soort, ja, voorbereiding, een ondersteuning, heeft hij hem al een gezicht laten zien. Het lijkt wel alsof de jongeling hier al gezichten gaat zien. Het is ook zo. En dat de oude dromen droomt. Er was een zeker discipel te Damascus. Opeens brengt de Heilige Geest ons bij die man die de Heere gebruiken wil. Wat Ananias niet kon, dat kon de Heer. Ja, ik heb al gezegd in het verleden. Het karakter en de hele ligging van de apostel Paulus een klein beetje aanvoelende, was daar toch in de letterlijke zin een ingrijpen van 's hemels wegen nodig. Dat deze briesende en blazende rover en vooral in zijn religieus fanatisme. Hij, die door geen enkel woord of tekst van Ananias uit het veld geslagen zou zijn. Hij wordt aan de grond gezet door Jezus zelf. Maar, toen zei de Heere al, naar Damascus, daar zal u gezegd worden wat ge doet. Hier zien we hoe de Heere mensen gebruiken kan, gebruiken wil. En hoe de Heere zijn woord vervult als hij bidt voor hem, zijn discipelen en allen die door uw woord in mij geloven zullen. En dat de Heere dat doorgaans zo ook doet. Omdat het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. Er is meer bij. Er is meer bij. Hij heeft van mensen ontvangen. Mensen vervuld met haat tegen de levende, tegen de Heer Jezus, heeft hij ontvangen woorden en brieven van goedkeuring. Hij heeft een mandaat, een volmacht gekregen om de mensen overal te bestrijden, vooral in Damascus, waar er niet zo nauwkeurig werd toegezien op ketterij en dwaalleer. Nu komt er ook een mens, door God beschikt, bij hem, ook met een boodschap. Maar niet een boodschap van een volmacht tot gevangenneming, maar een boodschap van vrijlating. Een boodschap van de opening van de deuren van de gevangenis. Een verbreking van de banden. Een boodschap van bevrijding en van ontferming. Een man in Damascus, met name Ananias. Zijn naam komt meer voor. We denken aan Ananias en Safira. Je had nog een Ananias, een hoge priester. Maar deze man's naam is wel een prediking. In dit geval. Yahweh of Jehovah is genadig. Ja. Dat kan dwars door ons hele leven heen geschreven zijn. Dat God genadig is. Maar dat wil nog niet zeggen dat we daar zo in de praktijk van het leven bij zijn. Om dat nou ook te beoefenen, dat zal ook in dit leven uitkomen. Deze man staat in Handelingen 22 dat hij een godvruchtig man was, naar de wet van de Heere levende, in achting bij al. Hij heeft dus een bijzondere plaats ingenomen en was bijzonder in tel bij de omgeving. Ook en vooral bij de Joden in Damascus, die nog niet zo door vijandschap en woede bezet waren tegen de naam van Jezus de Nazarener. En de Heere zeide tot hem in een gezicht, de Heer Jezus zelf, die komt tot hem in een gezicht. Wat een blijdschap. Wat een goddelijk ingrijpen. Wat een bemoeienis. En direct weer klinkt de stem: Ananias. En die geeft ook direct antwoord. Zie, hier ben ik, Heere. Hier ben staat er eigenlijk niet. Staat heel kort. Zie, ik, Heere. Wat klinkt dat aangenaam? Wat klinkt dat verblijdend? Hij roept. En Ananias antwoordt. Het lijkt aanvankelijk iets op. Zie, de dienstknecht van de Heere. zeg mij, wat is er van uw dienst? Maar zover is hij nog niet. Hij is nog niet zover. Zie de dienstknecht van de Heere mij geschieden naar uw woord. Maar wel merk je aanvankelijk iets van het verrassende, van het gewillige, van het zich ter beschikking stellen en houden van de Heer Jezus Christus, de koning van de kerk. Zie, ik, Heere, spreek, want uw knecht hoort. En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de straat genaamd de rechte en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsus, want zie, hij bidt. Nu komt de opdracht, wat hij moet doen. De Heere heeft hem niet voor niets bij zijn naam geroepen. En dan vaart er iets in die woorden, wat ik al eerder heb genoemd. Er vaart iets in die woorden van de levende kracht van de opgestane Heer. Als daar je aandacht bij bepaald wordt, dan kom je dat telkens tegen. Die opgestane Heer Jezus Christus, die zijn opstandingskracht aanwendt en doet werken onder de mensenkinderen. We lezen het al heel vroeg in de Bijbel. Sta op, want de weg zou voor u te veel zijn. En het komt telkens terug. Maak u op. Daar staat eigenlijk ook. Sta op, word verlicht. Want uw licht komt. Sta op. En weet je wat zo verblijdend is? Dit zegt hij die dood geweest is. En weer levend geworden. En die de sleutel draagt van hel en van dood. En hij is bezig toen. En vandaag is hij bezig in allerlei wegen en omstandigheden om ons toe te roepen of in te fluisteren, sta op. Wie denkt niet aan die oude psalm, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elke zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Hoe groot en diep de duisternis ook mogen zijn, hoe menigvuldig ook de hindernissen, als wij niet meer op kunnen staan, dan getuigen wij met zijn in welke genade wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat is ook een kern uit het evangelie. Sta op. Ja, geliefde, ik wil dat telkens beklemtonen omdat de Heere dat vandaag nog doet, dat hij dezelfde is. En dat hij de bedrukten troost. En die in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. En dat hij maar doorgaat met zijn woord en sacrament. En met zijn heilige geest om ons op te richten. struikelende knieën, slappe handen, sta op. Ja, zo zal de kracht van de opstanding van Christus eeuwig triomferen in al die in zijn naam geloven. En zijn woord zal tenslotte in de jongste dag ons toch doen opstaan. En wij zullen op onze voeten staan en de koning zien in zijn schoonheid. Zij zullen lopen en niet moeder, wandelen en niet mat worden. Zo gaat de trouwe herder door, altijd maar weer, zoals een vader of moeder, die het ondeugende en tegelijk moedeloze, verdrietige kind troosten. Toe. We gaan weer verder. Laten wij vergeten wat achter is en ons uitstrekken naar hetgeen voor is. Zijn barmhartigheid is elke morgen nieuw en vers. En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de straat genaamd de Rechte, een heel bekende straat, die bestaat nog geloof ik, hele lange straat, ik heb er wel foto's van ergens, met aan het einde en aan het begin prachtige poorten, op de kruisingen geweldig mooie portieken. Een hele bekende, mooi gebouwde, rechte straat. Een voorname straat. Ik denk zoiets als de Laan van Meerdervoort in Zwavenhagen. Ga op, sta op en ga in de straat, genaamd de Rechte. Proef je de gang die erin zit? Sta op. Ga in de straat en vraag in het huis van Judas, een met name Saulus van Tarse, want zie, hij bidt. Er is beweging in het woord van God, sterke beweging. Hij moet naar een huis. Een huis van Judas. Er zullen meer mensen geweest zijn die Judas heten en daarom de straat erbij, de naam van de straat. En Ananias, die zal wel tamelijk bekend geweest zijn in Damascus, ook onder de Joodse kolonie die in die tijd groot was in Damascus. Vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarse, want zie hij bidt. Weet je wat mij zo opvalt? In een huis, daar wonen mensen. Hier merken wij van Judas, misschien zijn vrouw, kinderen of andere betrekkingen. Wat eigenaardig. Dat hij niet hoeft te vragen naar Judas. Of iemand anders, maar naar Saulus. Fantastisch. Een stadje in Cilicië, behorende bij Klein-Azië, waar hij geboren was. Wat zie je daarin? Heilig zijn, o God, uw weten. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. De Judas heeft toch ook een ziel? Die is toch ook op weg? Ja, dat is die zeker. Maar de Heere werkt alle dingen naar zijn raad. Op dit ogenblik is er één patiënt in huis. Er is één zieke. Er is één blinde man in huis. Oh. Ik wil dat niet tegen elkaar uitspelen. Laten we hopen dat Judas er ook nog een keer goed mee geworden is. Dat weten we niet zeer goed. Hij kent geen palen. Maar hier wil ik op de troost wijzen. Wij gaan schuil onder de mensenkinderen. Op het werk. Op de straat. Als je in de trein zit, wat de mensen, overal mensen. Zou de Heere van je weten? Op de hele wereld, wat de mensen, wat ben je eigenlijk? Zo'n grote stad, Damascus, zo'n oude stad. Een Jood daar ergens in een huis. Hij weet het. Hij weet het. Toen hij op aarde was, toen zei hij tegen Nathanael: Heer Filippus, u riep, zag ik u, daar gij onder de vijgenboom waart. De Heere ziet u. Waar je ook bent, thuis. Of in het verzorgingshuis, of in het ziekenhuis, of in het verpleeghuis, of in je eigen huis. De Heere weet waar je woont, of logeert, of werkt. Ja, daar hoef je niet per se voor in de kerk te zitten, alsof de Heere daar alleen zou komen. Nee, hij komt, altijd weer, hij stuurt zijn woord in ons huis, of hij trekt ons uit ons huis naar zijn woord. Maar het is eeuwig waar, gij zult van mij niet vergeten worden. Hij denkt eraan. Sinds ik tot hem gesproken heb, dat geldt hier wel heel sterk, denk ik ernstig aan hem. Die zaligmaker, die met zoveel mensen bezig is, met Petrus, met Jacobus, met de anderen, met de Samaritanen, met de Indianen, hij denkt ook en is ook bezig met die ene. Daarom moet Ananias naar een huis gaan. Een huis. Want dat huis, dat is net een soort gevangenis. Ze hebben Paulus, of Saulus op ze, dezelfde Griekse vorm is Paulus. Ze hebben Saulus op zijn logeeradres gebracht, denk ik. Daar zit hij niet goed, zou je zeggen. Bij een Jood. Dat zegt niks. Dat zegt ook niets. De Heere brengt alles mee. Alles. Vragen het huis van Judas naar een met name Saulus. Nou zijn Ananias' oren gelijk open. Saulus van Tars, oh. Daar heeft hij van gehoord. Van vluchtelingen die uit Jeruzalem gekomen zijn. Naar Damascus gevlucht. Omdat in Damascus wat makkelijker is. Daar zijn ze niet zo fanatiek. Gelijk. Ja, het. Saulus van Tarsus. Waar iedereen het over heeft. Er gaat gelijk een lichtje branden bij. Typisch die menselijke geest. Wel te begrijpen. Maar daarom nog niet goed te keuren. Als ik me tracht in te leven, dan roept die naam, Saulus van Tarsus, zo'n wereld van gedachten op bij Ananias. Zoveel zorgen voor de gemeente in Damascus, voor de mannen, de vrouwen en de kinderen, dat hij amper hoort, want zie, hij bidt. Ja. En toch is het een bijzondere aanwijzing. Want als de Heer Jezus dat zegt, dan heeft het wel wat te betekenen. Dat is niet hetzelfde als dat Jezus zei, als gij bidt, gebruik geen ijdel verhaal van woorden zoals de geveinsden doen, die gewend zijn om op de hoeken der straten lange gebeden te houden om van de mensen gezien te worden. Hoeft niet. Die op de heidenen lijken, die door de veelheid der woorden trachten hun God te bewegen. Dat bedoelt Jezus niet. Die gewend zijn om op de hoeken der straten lange gebeden te houden om van de mensen gezien te worden. Hoeft niet. Die op de heidenen lijken, die door de veelheid der woorden trachten hun God te bewegen. Dat bedoelt Jezus niet. Wat Jezus hier zegt, is een wonder. Hij bidt. Ik denk dat het voor Saulus geen bidden was in die zin, ik ben een bidder. Nee, dat is zo eigenaardig. Het lijkt helemaal, denk ik, niet op al die formuliergebeden die de rabbijnen hebben opgesteld en de heilige mannen van zijn volk. Voor het eten, na het eten, 's morgens, 's avonds, 's middags. Daar lijkt het niet op. Misschien is het wel een, vergeleken bij die mooie gebeden, wel een heel onsamenhangend gebed geweest. Onderbroken door een snik, een traan, een zucht. Maar het is bidden tot de God des levens. Het is bidden, dat geloof ik zeker, aan die persoon die hem verscheen op de weg. Zie, hij bidt. Al zouden er onverstaanbare klanken zijn. Al zou het misschien een gebed zijn waar zoveel elementen, dat je zegt, bepaal je nou eens hier of daar. Maar alles wat er in hem opkomt, vertelt hij. Hij smeekt hem. Hij bidt hem. En ik denk ook dat hij al dankt. Hij dankt hem. Want hij heeft al een gezicht gezien. Een gezicht van de goede kant, van Gods kant. Want zie, hij bidt. Zou Ananias moeten weten. Dat is ook een gelovig in de Heer Jezus Christus. Ja, maar ik zei al, wat zegt u, Saulus van Tarsus? Gelijk beginnen wij te denken. Dat monster, die moordenaar, die groot inquisiteur, Toe zouden wij zeggen, ja, omdat wij vaak onszelf niet kennen en ons eigen overschatten. Maar je zou alvast in de goede zin tegen hem en tegen jezelf willen zeggen. Luister nou toch eens. Het briesend paard moest eindelijk sneven hoe felle draven in het oorlogsveld. Luister nou eens, de koning heeft een pijl afgeschoten in het hart van een vijand. En hij is gewond, hij bidt. De eiser is vrager geworden. De zegger stamelt aan de troon van Gods genade. Zullen wij God niet prijzen die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? Die van de weg van Jeruzalem naar Damascus een weg maakt van beneden naar boven, naar Sion. Hij zal wederkeren en met gejuich tot Sion komen. Eeuwige blijdschap zal op zijn hoofd zijn. Welhaast zullen droefenis en zuchting wegvlieden. Hij bidt. Een wonder. Een wonder als je weet en gelooft dat je geen bidder bent, dat je het niet kunt en dat de Heere alles doet en alles meebrengt. Een zonder is een eigenaardig schepsel. Ik bedoel dit niet uit onverschilligheid om te zeggen, nou, je hoeft niet te bidden, maar wij hoeven eigenlijk niet meer te bidden. Die last is ons te zwaar. Maar hij is onze sterkte. En hij doet alles. Hij heeft de geest der genade en der gebeden verworven. Daarom klagen wij over onze biddeloosheid en bedanken hem voor zijn gebed bij de Vader. Nee, je moet dit allemaal lezen vanuit hem, niet vanuit ons. Alsof daar een man zit met een rijk gebedsleven. Nee. Er zit een ongelukkig man die door God nochtans wordt gedragen in genade, maar die niet vanuit zijn gebedsleven werkzaam is, maar die door de geest wordt bewogen. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. Oh, dus hij is blind. Ja, hij is blind nog. Hij ziet niets. En zegt de Heer tegen Ananias, hij heeft het gezien dat je binnenkwam. Ik heb het hem laten zien. Met je naam erbij. Met je naam erbij. En hij zag dat je inkwam. Maar dan ook echt inkwam. In welk huis gij zult ingaan en zij u ontvangen. Uw vrede zij in en over datzelfde huis. Inkomen. Met de zegen. Met de boodschap. Inkomen met het heilig evangelie. De goede boodschap. Hij zag Ananias dat je inkwam en dat je je hand op hem legde, opdat hij weer ziende zou worden. Verrassend gebaar, de hand opleggen. Niet als een soort magisch tovermiddel, maar de hand van de gemeenschap. Meer nog, eigenlijk de hand van Christus. Milde handen, vriendelijk ogen. Opdat gij zijn voetstappen, Ananias, zou navolgen. Dat is het. Het is niet zomaar, hé, ouwe jongen. Nee. Maar door die onbekwame en krachteloze handen van Ananias komt Jezus Christus. Zoals toen hij op aarde was, tegen een dochter Abrams, die ook in de gevangenis zat, 18 jaar door Satan gebonden. Hij werd verlost van uw krankheid en hij legde zijn hand op haar en ze werd terstond recht. En zoals hij naar de baar toe ging, de dragers nu stonden stil. En hij zei de jongeling, ik zeg u, sta op. Daar is het woord ook vol van. Van zijn zegenende handen. Maar de Heere werkt middelijk hier op aarde. En daarom moet Ananias in Jezus' naam hem de handen opleggen. Wat Ananias doet, doet Jezus. En wat Jezus doet, doet Ananias. Opdat hij wederom ziende wordt. Een korte samenvatting hier. Van alle heil. Ziende wordt. Schellen van de ogen. Ziende op hem. Die het kruis heeft gedragen. En de schande veracht. Nou komt het bezwaar. En Ananias antwoordde. Heere. Ik heb uit velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. Ja, het is moeilijk. Misschien heeft Ananias heel terecht op de laatste samenkomst wel gezegd. Mannen, broeders, zusters. Laten we samen ten besluite van onze bijeenkomst zingen. Vergeld, o opperheer, dit zevenvoudig weer. Zie neer op onze ellende. Ja. Daarom zegt hij, uw heil. Hij wijst de Heere niet, ik heb er geen zin in, of ik durf niet. Nee, er zit meer in. Hij heeft nog niet goed geluisterd. Uw heilige, zijn niet van Ananias, maar ze zijn van Jezus. Heren, het is alsof die God, of dat hij de Heer Jezus eraan herinneren wil, weet u wel wat u doet? Dit is de verwoester, zo wordt Paulus in de handelingen genoemd, de verwoester van uw gemeente. Dit is de man die uw heilige uit elkaar scheurde. Vrouwen, mannen, kinderen. Dat kunt u toch niet menen. Uw heilige. Dat heeft hij aan u gedaan. Die mensen zo bejegend. En hij heeft hier macht van de overpriesters van het Sanhedrin om te binden allen die uw naam aanroepen. Uw heiligen, uw naam. En hij heeft volmacht. Om alle die van die weg zijn gevangen te nemen. Uiteindelijk om ze naar de dood te leiden. Hij heeft die macht. Hier. Ja, ho, zo lijkt het vaak wel. Hier macht. Maar hij heeft gezegd, ik ben met u lieden alle de dagen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij heeft hier macht gekregen van de overpriesters. Ja, maar de zoon heeft een veel grotere macht gekregen. De middelaar. Hij is van mij. En ik zal u geven de heidenen tot uw erf en de einde der aarde tot uw bezitting. Kus de zoon, opdat hij niet toornig op de weg vergaat. Nu dan, koningen, laat uw tuchtigen. Ananias, uw heilige. Ja, het is waar, je hebt gelijk. Zo mag je ze noemen. Gods heiligen. Zo zal de apostel later ook vaak schrijven aan de heiligen die daar en daar zijn. In Christus geheiligd. Die man is overstroomd met berichten. Als Paulus of Saulus nou nog een neutraal mannetje wat was geweest, dan zou hij gezegd hebben, tjoh, wat een wonder dat de Heer hem levend gemaakt heeft, dat de Heer. Maar dit, dat gaat hem ver boven het verstand. Ver ook boven zijn gevoelsmatig denken. Toch is het ergens een oprechte man. Je hebt een hoop mensen die zeggen dat ze alles doen. Ze stappen overal op af, maar ze doen niks. Maar als je ze hoort, geven ze wel opdrachten. Aan iedereen. Wat je allemaal te doen hebt. Op je werk en in de kerk en overal. Ze weten het zo ontzettend goed te zeggen. Maar als je vraagt, heb je vandaag de Heere nog gevraagd? Help me, Heere. Ik kan niet. En ik weet het niet. We kijken zeer raar. Ja. Ik vind dit nog eerlijk. Hij zegt het zoals het hem voorkomt. Zoals het voor hem ligt. Net als Jona. in al zijn diepzinnigheid toch nog ergens argeloos. Niet zo godsdienstig. Van, oh, maar dat kan je niet zeggen en dat, oh, foei. Daar denkt hij ineens aan. Hij zegt precies zoals het zo voor hem is. Heer, u weet het toch? Hij is hier gekomen om te binden met touwen en ketenen die uw naam aanroepen. Dat kunt u niet menen. Dat meent u niet. Ja, zo zie je, dat bedoel ik nou. De Heere kan in ons leven geschreven hebben de naam Ananias. Jehovah is genadig. Maar ja, om het nou in de praktijk van het leven te beoefenen, dat is weer een ander punt. Mensen spreken wel over wonderen, maar als er dan een wonder gebeurt, dan zien ze het geen eens. Dat zien we niet. Als God nou nog eens een wonder deed, ja, maar de Heer heeft al een wonder gedaan en hij doet nog wonderen, 1000 wonderen. Ja, daar zie je toch iets van onze blindheid. Daarom zegt de Heer tegen deze man. Terwijl hij al gezegd dat hij zo kan te roepen, hij bidt. Hij hoort er ook bij. Bij degene die de naam aanroepen. Daarom zegt de Heer, ga heen. Het schijnt, als je de Bijbel goed leest, een eigenschap te zijn van mensen. Vooral van Israëlieten. Misschien ook, ja, het zit in ons allemaal. Misschien bij de Joden nog wel heel sterk, ik weet het niet, maar het, om tegen te spreken. We hebben het allemaal trouwens, hoor. Mozes. Heere, nee, neem een ander. Nee, ik kan niet praten, dit niet, dat niet. Jona, Elia, al dat soort mannen. Kom je allicht een keer tegen dat je zegt, hé. Hey. Ja. Je hebt mensen die heel de dag maar bezig zijn om eens een karweitje te mogen doen. Zo blij zouden ze ermee zijn. En bij die mensen zie je vaak iets van, of dat ze een beetje terugschrikken. Nou ja. Hij brengt alles mee. Heere zegt, kortaf, ga heen. Er is niet lang over gediscussieerd en Ananias, gelukkig, hij legt het bijltje er heel gauw bij neer. Dat is ook het beste. Anders wordt de Heere boos. En dat is ook niet aangenaam. Als de Heere boos wordt. De Heere zegt tot hem, ga heen. Het is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Uitverkoren. Nou, dat zet wel even zode aan de dijk bij Ananias. Ja. Opeens flitsen zijn gedachten weer door zijn ziel heen. Toen bekende Manasse dat de Heere God is. Eens denkt hij dat ze kort geleden nog gezongen hebben. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met de roe en bittere tegenwin. Doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen ende. Een uitverkoren vat. En dan hier, niet in de eerste plaats, of alleen voor wat betreft de zaligheid. Dat is erbij in. Maar een uitverkoren vat om mijn naam te dragen. Dat zingen we toch. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En loof hem vroeg en spaar. Het woordje vat kan heel veel betekenen. Het wordt gebruikt om allerlei dingen aan te duiden. Een vat waar je iets in kan doen. Maar het wordt ook gebruikt om allerlei werktuigen aan te duiden. Een zeil van een schip bijvoorbeeld wordt er ook mee aangeduid. Maar het is zo'n mooi woord, omdat het eigenlijk alles aanduidt wat God doet. Want als je een zeil bent en er is geen wind, dan is dat hele zeil waardeloos. Dan lig je stil. Als je een vat bent waar niet anders in zit dan drek of niets, waardeloos. Maar om een zeil te zijn en Gods wind in de zeilen te hebben, om een vat ledig, een aardevat, maar een schat te mogen meedragen en een schat te mogen uitdelen onder de mensenkinderen, dat is groot. Ja, Ananias is een bekende man, een godvrezende man, maar dit gaat weer zijn petje te boven. Tja, het is nogal wat. Een uitverkoren vat om mijn naam daarin te dragen voor heidenen, koningen, Israël. Dat is geen historische gegeven. Is geen historisch gegeven. In de praktijk gaat het vaak andersom. Eerst synagogen, heidenen, keizer, koning, Agrippa, keizer. Want in zonderheid zal de Heere hem aangorden om een verkondiger te zijn onder de heidenen. Maar ook de kinderen Israëls. Zij zullen ook horen, totdat ze zich afwenden en gaan tot de heidenen, omdat zij het woord des levens verachten. Ja, gaat de Heere verder, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Wat heeft dat ermee te maken? Daartoe is hij ook uitverkoren, om te lijden. Maar niet als kwaaddoener. Maar om de naam en het getuigenis van Jezus Christus. Hij heeft heel wat meegewerkt om mensen te laten lijden vanwege de naam. De mensen waren schuw als die voorbij kwam in Jeruzalem. Met de oren gespitst. Om die gehate naam op te vangen en maatregelen te treffen. En nu, ik zal hem tonen, want hij moet lijden om mijn naam. Maar dan een lijden in de positieve zin, wel lijden, maar met de innerlijke blijdschap om Christus wil. En om daaruit verkoorde wil. En om de voortgang van de naam, de levende naam. Dat zal hij die broeders die hij verdrukt heeft goed hebben kunnen volgen later. Toen hij zelf als een pest gemeden en veracht werd. in zoveel gevaar zich bevindende, zijn leven niet achtende, om die uitnemende boodschap van Jezus Christus. Nou, het is al genoeg. Ananias, als die maar ruikt door u alleen om het eeuwig welbehagen, wordt de weerstand overwonnen. Daar gaat hij al. En Ananias ging heen. Voel je het weer? Daar gaat hij weer. Die vaart. Hij ging heen. Hij komt in het huis. Hij draalt niet. Hij wordt gebracht bij het kamertje waar de apostel zich bevindt. Toen nog geen apostel. En de handen op hem leggende zeide hij: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden. Die Ananias is ook een man van een kostelijke geest, vind ik. Nou, geen gezeur meer. Nou, niet informatief een paar adresjes nagaan of het wel waar is, of echt zo is. Nee, helemaal niet. Hij komt gelijk met de blijde boodschap zo de deur binnenvallen. Het huis binnenvallen, met de deur in huis. Saul, broeder, wat een blijdschap. Als het op ons doordringt, dan ga je erbij huilen. Saul, broeder, dat moet je toch maar te horen krijgen. Als je net uitgemaakt hebt voor jezelf, dat je zo'n lelijke moordenaar, zo'n tiran geweest, hè? Het blazen van tirannen. Saul, broeder. Ja, dat doet de Heer. Geloof in heilige algemene christelijke kerk, maar ook de gemeenschap der heiligen. Ja, maar ik zou maar uitkijken. Je weet maar niet. Nee, nee, de Heer is niet in de war. Wij wel. Dat komt omdat wij onze handen willen leggen op ons eigen werk. Daardoor zijn we in de war. En klopt het niet? Meestal niet. Maar de Heer, die alles meebrengt, de Heer is niet in de war. Ach, Ananias heeft het misschien ook niet kunnen begrijpen. Dat zal hij ook zo gauw niet hebben kunnen beslaan misschien. Maar de Heer die begrijpt het wel. En daarom, broeder, de Heer heeft mij gezonden. De Heer, schrik niet, jongen. Jezus die u verschenen is op de weg die je kwam. Opdat gij wederziende met de Heilige Geest vervuld zou worden. Weet je waar je hier nou op moet letten? Wij beginnen uitputtend eerst het doopzeel te lichten. Ja. Heb je er nou echt spijt van? Beloof je me dat het nooit meer gebeuren zal? Enzovoorts, enzovoorts. Dat kan soms wel eens nuttig zijn misschien, maar... Och, ik weet het ook niet. Maar dit grijpt allemaal als een raderwerk in elkaar. Zo, broeder, heer. Jezus, die op de weg die gij kwam... Hij zegt er niet bij om ons te vermoorden... Dat is nou broederlijke liefde. Zij bedekt alle dingen. Hij heeft het voor de Heere gebracht. Nog niet lang geleden hoor. Heere, aanschouw de moeite en het verdriet. Jaagt die man toch eens een keer vrees aan. Nou komt hij bij ons. Maar nu is er geen verwijt. Daar zie je de zuiverheid van het werk van de Heer. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar ze verblijdt zich in de waarheid. Niet meer over praten. Ach, wat zijn wij dan een ellendige schepselen van onszelf. Wij doen het allemaal net andersom. Dit is dan bijzaak en wat de betrokken allemaal overhoop gehaald heeft, dat is hoofdzaak. Nee. Nee, die u verschenen is op de weg, die gij kwaad. Wat hij tegen de Heere Jezus zei, Ananias, dat zegt hij niet tegen Saulus meer. Die vervolger. Dat is die toch wel voor de Heere geworden. Maar wij hoeven het niet erger te maken. Die u verschenen is aan de weg. Die heeft mij gestuurd, diezelfde. Die levende. Opdat je zonde vergeet. Opdat je beziende mag worden. En met de Heilige Geest vervuld. Waren de zonden er dan niet bij? Jawel, in Handelingen 22 verhaalt Lucas dat Paulus zijn bekering vertelt met wat andere woorden en iets uitgebreider in sommige opzichten. En dan blijkt dat Ananias gezegd heeft, nou broeder, sta op, laat je dopen en je zonde afwassen. Maar toch, de sobere woordkeus duidt aan dat de strekking die ik nu bespreek er wel degelijk in zit. Met mate. Niet meer zeggen wat je allemaal gedacht hebt. Het is goed, die bleke, blinde man. Hij heeft 3 dagen niet gegeten, niet gedronken. Niet omdat hij moet vasten of zo. Zijn etenstrek is weg geweest. Die man met dat matte gezicht. Hij zou hem zo in zijn armen willen nemen. Kom, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met Heer, met God gewijde zang ontmoeten. De Heer is God, erken dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij tot schapen die Hij voedt en leidt. En nog meer, Paulus, met de Heilige Geest vervuld. Omdat je die Christus zou leren kennen in zijn schoonheid. En dat je de kracht zou ontvangen om dat evangelie te verkondigen. Niet een uitnemendheid van woord of menselijke kracht. Maar in de kracht Gods. De kracht van de Geest. Terstond wordt hij weer ziende. Het is alsof er een vlies voor zijn ogen wegtrekt. En hij staat op. Daar heb je. En hij werd gedoopt. De Heere is waarlijk opgestaan. En geliefden in de Heere Jezus, we gaan naar huis. Deze opgestane Heere staat vandaag nog op. In zijn ellendigen. In verlorenen, in wederstrevenden, in goede bekeerde mensen en in onbekeerde mensen. En alleen zijn opstaan is van betekenis. Want in zijn opstanding wordt vervuld. Ontwaakt gij die slaapt, staat op. Uit de doden. En Christus zal over u lichten. Zulk een zaligmaker. Zulk een redder. hebben wij mogen ontvangen uit de hand van de Vader tot onze leidsman, tot in eeuwigheid. Amen.